Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Je opent je laptop na de vakantie, 147 ongelezen mails, stress binnen 5 minuten. Maar wat als AI die mails al had gefilterd, samengevat en van conceptantwoorden had voorzien? Het kan nu al. Durf jij je manier van werken echt te veranderen? Sanne Cornelis is de gast, dus schrijver van het boek Me, Myself en AI en ze legt uit wat er allemaal voor nodig is. Maar eerst, vrouwen op de werkvloer die hebben vaak klachten die nauwelijks besproken worden. Menstruatie, zwangerschap, overgang. Ze beïnvloeden werk, energie en plezier, maar blijven veelal onzichtbaar. Hoe zorg je dat jouw organisatie hier ruimte voor biedt? We hebben Petra Thewe te gast, projectmanager Health and Work bij TNO. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Petra Thewe, die is de gast in de studio, projectmanager Health and Work bij TNO. We hebben het hier al eerder over gehad, kan ik je zeggen, Petra. Want het is een onderwerp waar je het niet heel vaak over hebt. Dat is een beetje mijn aanname eigenlijk, dat dat zo is.
Klopt.
Ja, waarom is het nog steeds een taboe eigenlijk?
Hoe zit dat? Goeie vraag. Geen idee eigenlijk. Ik bedoel, het is eigenlijk zo normaal als je maar kunt denken. Ongesteld zijn is geen ziekte. Overgang is geen aandoening. Het hoort erbij. Het hoort bij je natuurlijke verloop als vrouw zijn.
Ja, het is dus eigenlijk net zo zeker als dat de zon opgaat, dat dit bij bijna alle vrouwen gewoon plaatsvindt.
Ja, het is minder leuk dan die zon, denk ik.
Ja, die zon die gaat ook nog wel eens wel op, maar dan is het regenachtig. Als ik dan mij voorbereid op dit soort gesprekken, dan merk ik altijd, als het gaat over dingen waar ik echt eigenlijk niks over te zeggen heb, omdat ik niet weet hoe het voelt dat het ook gelijk ongemakkelijker en moeilijker is. Hoe werkt dit tussen man en vrouw op de werkvloer?
Oh, dat is een goeie. Kijk, rond de 80% van alle vrouwen heeft in meer of mindere mate last van wat we dan noemen hormoongerelateerde gezondheidsproblemen. Je merkt inderdaad dat er op het werk heel weinig over gesproken wordt. We hebben een onderzoek gedaan binnen TNO en dan merk je dat zeker 35% van de vrouwen houdt het verborgen. 41% is heel voorzichtig daarvan, hè? Die met wie ze het gaan bespreken. 22% vindt het riskant voor hun carrière. Daar ben ik ook heel erg van geschrokken.
Wow.
En ook nog 20% is bang dat medewerkers en collega's op ze gaan neerkijken. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Ja, misschien moet je het eerst zichtbaar maken.
Ja. Even zodat we een beeld krijgen. Hoe heftig zijn de gevolgen van, ja, is er een soort verzamelnaam voor? Dat helpt wel weer, want dan hoef ik niet alles elke keer te noemen.
Mm.
Of moet ik het gewoon juist wel?
Het is echt hormoongerelateerde gezondheidsproblemen. Okay. Ja, het is een lastige term.
Ja.
Het is eigenlijk alles wat te maken heeft met die hormonen in je lichaam die van invloed zijn op hoe je je voelt, hoe je energiehuishouding is.
Ja, en die te maken hebben met je menstruatie. Feit dat je als vrouw kinderen kunt krijgen,
ja.
Toch?
Ja, ja,
daar heeft het gewoon mee te maken.
Ja.
Alright. Hoe heftig zijn die gevolgen? Want ja, ik heb een dochter thuis, voorheen thuis, nu uithuizig, en een vrouw. Dus ik maak dat in ieder geval mee van dichtbij. Maar ja, jullie doen er onderzoek naar. Dus wat zijn de gevolgen?
Nou, er zijn mensen die er dusdanig veel last van hebben dat je 2 of 3 dagen in de week eigenlijk niet kunt werken. Dan zie je dat een deel van de vrouwen toch gaat werken. Dat noemen we eigenlijk een soort presenteïsme. Je bent er, Maar je kunt niet doen wat je eigenlijk graag zou willen doen. Dus het heeft aanzienlijke gevolgen. Het ziekteverzuim onder vrouwen ligt wat hoger dan bij mannen. Maar als je gaat kijken onder vrouwen die aangeven heel veel hormoongerelateerde klachten te hebben. Ja, dat is de verklaring daar vaak voor. Dus ja. Dan wordt het een stuk hoger.
Hoe is het verschil tussen vrouwen? Want daar zit, neem ik aan, ook heel veel verschil tussen hoe heftig je erop reageert.
Ja, je hebt eigenlijk drie soorten groepen op je werkvloer. Ik chargeer natuurlijk een beetje. Je hebt mannen.
Ja.
Je hebt vrouwen die echt wel af en toe of vaak last hebben van hormoongerelateerde problemen. En vrouwen die er eigenlijk helemaal geen last van hebben. Nou, die laatste, daar ben ik jaloers op. Hè, laten we dat duidelijk vinden. En dat maakt het er ook niet makkelijk op. Want als jij niet alleen van je moeder of van een vriendin of van je huisarts hoort van joh, hè, het valt er wel mee, het hoort erbij, neem een aspirintje. Maar je hoort dat ook van vrouwelijke collega's of bijvoorbeeld je vrouwelijke leidinggevende. En dan maken we het elkaar natuurlijk nog moeilijker dan wat nodig zou zijn.
Ja, en ik juist, hè, voor mij als man is het makkelijk om te zeggen, ik heb geen idee hoe het voelt, omdat ik het nog nooit heb meegemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Maakt dat het ook extra lastig dat je die drie groepen hebt, dat er dus inderdaad vrouwen zijn die er echt wel heel veel last van hebben en dat het elke maand terugkomt. Nou, dan hebben we het nog niet over de overgang gehad, wat natuurlijk ook, ja, waar ook heel veel verschillen tussen zitten. Dat het daardoor ingewikkelder wordt om het met elkaar daarover te hebben?
Kan zijn. Kijk, ik kan me er echt wel in leven als jij je been gebroken hebt. Maar zelf heb ik mijn been nog nooit gebroken gehad.
Nee, dus dat is een
hele lastige. Dus ja, ik roep iedereen op om als je een moeder hebt of een dochter of een vrouw of een vriendin of wat dan ook. Ja, vraag er eens naar.
Ja.
Want het kan heel pijn doen. Kijk, dat is misschien heel persoonlijk. Mijn ongesteldheid had ik niet zo heel veel last van. Veel mee, tenminste, het was altijd net tijdens het sporten. Maar de overgang kan wel een hele grote impact hebben.
Ja.
Dus ja.
Ja, maar ik kan me zelfs voorstellen dat zelfs dat gesprek thuis, dat je daar ook nog niet klaar voor bent. Want het is toch voor veel mensen iets van, ja, oké, uit de buurt blijven, daar hebben we het niet over.
Ja, klopt. Nou, gelukkig zie je dat er de laatste tijd echt wel meer aandacht voor komt, ook in de media. Kijk, bij TNO hebben we bedacht van, dit moet eigenlijk ook duidelijk worden op de werkvloer. Dus dan hebben we noemen dat de TNO Health at Work Scan ontwikkeld, waardoor je er als werkgever achter komt van wat speelt hier nou eigenlijk in de organisatie. Hebben er mensen last van? Speelt het? In welke mate speelt het? Zodat je een idee krijgt. Wat je eraan zou kunnen doen als werkgever.
Ja,
en ook om dat taboe te doorbreken vooral.
Ja, daar wil ik nog veel meer over weten. Eerst nog even om iedereen nog even dubbel en dwars op de feitelijkheden te drukken. Waarom je hiermee aan de slag moet. Nou, je gaf de percentages al aan, hè, hoe het speelt bij vrouwen. Kunnen we het ook nog vertalen in euro's? Wat is de schade omdat wij er niet op een slimme manier mee omgaan?
Eerst kijken naar de aantallen. Je hebt ongeveer, we hebben 2,3 miljoen vrouwen in Nederland die in meer of mindere mate last hebben van hormoongerelateerde klachten. Als je naar de cijfers gaat kijken, dan hebben we dat wel berekend, maar het gaat iets verder dan alleen hormoongerelateerde klachten, maar ook bijvoorbeeld chronisch zieken. Dan heb je het over zo'n 2,3 miljard extra verzuimkosten per jaar.
Jeetje.
En in totaal, ja, schrik niet, 32 miljard loonkosten die eigenlijk onnodig weglekken in Nederland.
Oké, volgens mij hangt mijn mond nu ongeveer op mijn knieën. Ja. 32 miljard?
Ja, dus het heeft zin om hier naar te
kijken. En dat is dan omdat, hè, ik stel me even iets simpels voor om het weer heel klein te maken. Ik ben vrouw. Het is the time of the month, zoals wij dat thuis noemen. En dan ga ik toch maar naar mijn werk, ook al voel ik me niet lekker. Terwijl ik eigenlijk beter misschien iets anders had kunnen doen. Thuis blijven, iets langer uitslapen of thuis werken. Of zorgen dat ik comfortabeler ben dan dat ik ben. En daarin lekt dus dit soort voorbeelden.
Dit soort.
32 miljard weg.
Ja, dat is inclusief natuurlijk als je echt ook last hebt van chronische ziekte. Wat ook bij vrouwen significant meer voorkomt dan bij mannen. Maar denk ook aan migraine.
Ja.
Er zijn voorbeelden, en ik ken ook mensen die daar last van hebben, dat je toch 1-2 dagen per maand echt die migraine hebt. En je kunt er gewoon niks aan doen.
En dan gaat het licht uit.
Dan gaat het licht uit.
Letterlijk.
Ja. Ja, maar als jij nu wat meer autonomie bijvoorbeeld op je werk of op je, vanuit je werk krijgt en je kunt op andere dagen dan wel werken, hè, dus je kunt daar een beetje mee spelen, ja, dan hoeft er minder weg te lekken omdat je minder ziek hoeft te melden.
Ja.
Dus je ziekteverzuim kan op die manier ja, naar beneden.
Is dat ook een beetje een gekke manier om er naar te kijken? Hè? Als iets natuurlijk elke maand terugkomt, zoals je menstruatie, of je zit in de periode dat je in de overgang zit, wat gewoon een aantal jaar duurt. En soms veel langer overigens nog. Ja, dan kun je het toch geen ziekte meer noemen. Dat is een beetje gek.
Het is ook geen ziekte.
Nee.
Nee.
Het is gewoon je lijf.
Ja, het is je lijf. En dat is wat ik zei. Ja, de ongesteldheid, niet een ziekte. Overgang is geen aandoening. Ja, en een man kan er eenmaal geen kind krijgen.
Nee. Dus ja. Nee, dank jullie wel allemaal, dames. Ja. Voor het feit dat jullie deze last willen dragen. Want ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. We gaan even naar de scan die jullie gemaakt hebben. Hoe werkt dat?
Nou, het is een soort data-gedreven tool die rekening houdt met de levensloop van mensen. En het is een vragenlijst die zowel op biomedische onderdelen vragen stelt als op sociaal-psychologische. Hè, dus je kijkt naar wat is het ziektebeeld van iemand, hoeveel last heeft men van klachten. Maar ook wat doet het met je, hoe vaak kun je bijvoorbeeld niet werken, hoe vaak kun je wel werken, waar heb je last van. En het kijkt naar de werkcontext, dus krijg je genoeg autonomie, voel je je gehoord, kun je met leidinggevenden erover spreken. Ook de impact van je privéleven hierop. Dus langs die drie pijlers krijg je eigenlijk als werkgever zicht op wat het betekent voor je arbeidsproductiviteit. Dus mensen vullen de lijst in. En als bedrijf krijg je eigenlijk een plaatje van hoe is het in ons bedrijf hiermee gesteld.
Ja, is anoniem, neem ik aan.
Hartstikke anoniem, ja, uiteraard.
Dat is natuurlijk de basis waarom je het in wil vullen.
Ja.
Dus ik hoor je eigenlijk ook zeggen, eigenlijk zitten er ook al vragen in die zoeken naar de omstandigheden waarin je weet, god, dit wordt een hele ingewikkelde zin. En je noemt even autonomie al. Jullie weten eigenlijk ook al welke dingen er voordelig zijn, handig zijn, helpend zijn bij omgaan met menstruatie op het werk of met vrouwen die in de overgang zijn. Dus autonomie noemde je al een paar keer.
Nou, dat je kan vraagt helpen. Er ook naar inderdaad bij werknemers van god, wat zou je kunnen helpen? Dus daar wordt al wel een tipje van de sluier opgelicht. Ja. De scan is bedoeld om echt een foto te maken van hoe is het nu? Wat we nu verder aan het ontwikkelen zijn en wat eigenlijk, dat is eigenlijk al klaar, is een soort kostenbaten tool die je ook kunt gebruiken. We noemen hem de CobaFem. Waarmee je dus als je dan ook je eigen loonkosten invoert en je pakt het verzuimpercentage erbij, dan is op basis van bekende gezondheidsgegevens, dus in Nederland, krijg je al een eerste beeld van wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoeveel geld lekt er weg?
En dan weet je ook, heb je ook weer een business case om er wat aan te gaan doen.
Ja.
Los van het feit dat het altijd handig is om te werken aan het feit dat 50% van je bedrijf, tenminste als je een goede afspiegeling hebt.
80 in de zorg.
Ja, 80 in de zorg. Ja, ja. Dat hij zich gewoon prettiger voelt op het werk.
Ja, absoluut. En wat je merkt is, doordat je ernaar vraagt, ben je ook al taboe doorbrekend bezig. En vrouwen, dat heb ik wel gemerkt, voelen zich ook echt gehoord. Want wat jij zegt klopt, hè? Je praat er niet over. Ik bedoel, weinig, zeg maar. Dus dat is je eerste winst ook.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat leidinggevenden die luisteren, dat die denken, oké, hartstikke mooi, scan, is goed. Daar gaan we het met HR over hebben, want het is handig om te hebben, om het gesprek aan te gaan. Maar ik zou het ook wel tof vinden als onze luisterende leidinggevenden denken, morgen ga ik er iets mee doen.
Ja.
Wat zou een eerste stap zijn?
Erover gaan praten in je bedrijf. Eerst moet je
doodeng
weten.
Dan ben je een kerel en denk je, oh mijn god, en je hebt ook nog eens een keer geen dochters. Kan je ook, hè? Die pech kun je hebben.
Ja.
Want dochters zijn superleuk. Maar hoe doe je dat dan? Hoe breng je dit naar voren zonder dat je zit trillen op je stoel?
Ja, dat is een lastig. Kijk, wat we gemerkt hebben is dat vrouwen er al niet veel over praten. En er angst ook voor hebben om erover te praten. Je ziet dat maar iets van 12% het überhaupt met een leidinggevende durft te bespreken. Dus aan de ene kant moet je vrouwen het gevoel geven dat ze hierover kunnen praten.
12%, jeetje.
Ja, dat is weinig. Hè? En dat nog minder met de arboarts. Want die vraagt er ook niet naar over het algemeen.
Och.
Hè, dus het taboe is echt enorm. En het taboe moet aan beide kanten doorbroken worden. Ik bedoel, de vrouw moet het durven te bespreekbaar te maken. En de leidinggevende moet het durven bespreekbaar te maken. Dus door zoiets als deze scan te doen, maak je dat stukje taboe. Daar begint het mee. Kijk, lukraak als mijn leidinggevende in één keer zou vragen van, heb je soms last van, weet ik veel, een opvlieger of zo. Ja, dat werkt niet.
Nee.
Dus door dit op deze manier binnen je organisatie gestalte te geven, en je krijgt, hè, als de resultaten binnen zijn, een compleet dashboard waar je alles op kunt zien, weet je ook wat beter waar je op in moet grijpen.
Ja.
Dus ja, en dan moet je.
Maar even, want ik ga even een lans breken voor onze leidinggevende.
Ja.
De angst dat je iets doet wat niet goed is, die is volgens mij heel groot.
Ja.
Zeker bij mannen.
Ja.
Hoe erg is het als je inderdaad een beetje onbeholpen bent? Dus stel je voor, hè, ik heb een gesprek met jou, lekker traditioneel, man met vrouw, leidinggevende met medewerker. En ik zeg tegen jou, ik heb naar een podcast geluisterd. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit moet vertellen aan je, maar jij bent een vrouw. Volgens mij hebben alle vrouwen elke maand een menstruatie. En ik wil dat we het daarover kunnen hebben. Nou, super onhandig misschien.
Ja.
Maar zo kun je toch gewoon beginnen.
Ja, en ik wil misschien een beetje omdraaien als zou jij ervoor openstaan om?
Ja.
Ik kan natuurlijk alleen even over mij persoonlijk spreken. Ik zou dat op zich prima vinden. Als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Want dat geeft mij het gevoel van, hey, hij is oprecht geïnteresseerd. Je moet er wel een beetje mee uitkijken, denk ik, hoe je het vraagt. Hè? Wat moet ik zeggen? Het zal wel weer de zoveelste van de maand zijn. Klopt dat? Dat werkt niet.
Nee. Nou, misschien ook niet op het moment dat je merkt dat er wat aan de hand is.
Nee.
Gewoon überhaupt het gesprek voeren, toch?
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik weet dat thuis ook altijd, als ik zeg maar denk, hey, heb ik iets verkeerd gedaan? Dan denk ik dat, oké. Of ik heb iets verkeerd gedaan. Het zou ook de time of the month kunnen zijn. Als ik dan daarover begin, dat is niet het goede moment.
Nee, eens.
Nee, dan moet ik me daar gewoon niet bij bemoeien. Nee. En dan enzovoort. Maar als daarbuiten kan ik het er prima over hebben.
Ja, maar goed, ik denk dat als je zo'n scan doet, zo'n health at work scan, dan je gaat niet plomp verloren, ga je die vragenlijst de organisatie ingooien. Als je dat nou goed inbedt met een soort communicatiecampagne eroverheen van jongens, dit is wat we gaan doen, dan begint het al een klein beetje normaler te worden.
Ja.
En als je de resultaten hebt en je geeft het terug, weet je, langzaam maar zeker wordt het dan bespreekbaarder.
Ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek er ook ten eerste bij kunnen helpen dat vrouwen dus denken, oké, dit ligt dus niet alleen bij mij. Dit gaat over heel veel vrouwen in de organisatie. En andersom is het inderdaad een hele veilige manier om het erover met elkaar over te hebben. Want het is onderzocht.
Ja.
Dus het gaat niet over het individu, maar het gaat over een hele boel mensen in de organisatie.
Ja, ja.
Meer informatie over de Health at Work scan. Waar kunnen mensen dat vinden?
Bij TNO.
Nee.
Ze moeten mij even bellen. Dat kan altijd.
Heel goed. Ja, of op zoek op LinkedIn, hè? Petra Theeuwen. Ja.
En ik reageer gewoon.
Hartstikke goed.
Uiteraard.
Dankjewel, Petra. Jij blijft nog lekker in de studio, want we praten met elkaar verder. We gaan straks over een ander onderwerp hebben. Maar misschien zijn er wel linkjes. Ja, dat weet je nooit. Daar komen we vanzelf achter. We gaan het zo hebben over AI. En dat is een leuk onderwerp. Tot zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Je start je werkdag en je merkt meteen al dat je achterloopt op alles wat er speelt. Terwijl je mailtjes weg zit te tikken, vliegen de nieuwe binnen en die gaan harder dan dat jij ze terugslaat. Een soort pong, als je dat nog kent van vroeger. Of tennis, waarbij het tennisballenkanon maar staat te schieten op je. Wat als slimme technologie je daar nou eens bij gaat helpen? En het grappige is, we hebben ook wel eens afleveringen gemaakt over hoe IT ons eigenlijk geholpen heeft met onze productiviteit. Met als conclusie, niet. We zijn niet productiever geworden door IT. Nou, nu gaat het misschien wel gebeuren door de inzet van AI. En we hebben iemand te gast die daar alles, heel veel van weet. Sanne Cornelis is de gast, heeft er een boek over geschreven. Me, Myself en AI. Ja, en dat vraagt natuurlijk om. Ja, en als je het jaren 90, denk ik, of begin 2000, nou het zal 90 zijn, dan herken je natuurlijk Me, Myself en I van De La Soul. Die had je wel verwacht, toch, Sanne, of niet?
Nou, dat verrast me toch.
Je bent eigenlijk te jong voor die plaat, volgens mij.
Nee, net niet.
Nee, net niet? Nee. Oké, je hebt het nog net meegekregen.
Ja.
Hey, AI, er wordt natuurlijk heel veel over gepraat. En wij hebben het er ook in People Power wel over. Maar dan gaat het altijd over wat je ermee kan als bedrijf. Een grote meeslepend. We kunnen het vandaag lekker klein maken over ik.
Leuk.
Wat kan ik erin mee? Of tenminste, jij en ik en onze luisteraar. En ik wilde eigenlijk beginnen bij hoe onze werkdag ziet natuurlijk complex uit. Als je in een zeg maar kantoorachtige omgeving werkt en je zit veel achter je laptop, doe je allerlei verschillende soorten dingen. Hoe bepaal je nou waar in al die activiteiten AI je kan helpen?
Ja, dat is een goede vraag. Allereerst is het zo dat AI kan op heel veel verschillende vlakken werken. Daar gaan we niet achter komen zonder te experimenteren. En wat ik vaak merk is dat mensen heel erg achterblijven met AI gebruik. Omdat ze denken, ik heb geen tijd om het allemaal uit te zoeken.
Ja.
Maar bedenk je vooral, oké, wat voelt heel inefficiënt? Welke mail op dit moment moet ik al 3 dagen geleden had ik al verstuurd moeten hebben? En wat voelt als heel handmatig werk? Of juist denken in frustraties. Nou, dan is dat iets waarvan je kunt denken van, ik ga dat eens testen met AI. En dan heb ik het wel nu over chatbots, AI-chatbots, dus zoals ChatGPT en Copilot, die ons de meeste kenniswerkers wel echt de meeste winst kan geven.
Oké, dus begin bij de dingen waar je je of aan irriteert, of waarvan je denkt, nou, dit heb ik nu al 7 keer gedaan.
Ja, dat zijn vaak wel handige punten om mee te starten. Vooral als we het hebben over gedragsverandering en je wil vaker AI gebruiken in je dag. Dan werkt het motiverend als je de problemen eerst tackelt. Dat zorgt eigenlijk voor een klein dopamine piekje, waardoor je de volgende stap weer gaat zetten.
En waardoor je ook denkt, oké, wauw, ik heb iets gefixt gewoon.
Precies, ja.
Want het is, ik gebruik het zelf best wel veel. Het is ook een soort, hoe zeg je dat? Het is gewoon een nieuw gereedschap wat je hebt, wat je even weer moet snappen.
Zeker, het is echt een hele andere manier van werken eigenlijk. En je moet snappen hoe je het gebruikt. Nou, je moet allereerst de juiste vragen stellen. Dat is dus prompten, de juiste instructie geven. En wat ik vaak ook zie gebeuren is dat mensen hele korte berichten sturen bijvoorbeeld. En dan krijgen ze output en zeggen ze, dit werkt niet.
Nee.
Of dit werkt gewoon niet voor mij. En die kwaliteit is niet goed. Waardoor ze eigenlijk stoppen in hun gebruik.
Ja.
Terwijl als je dus die nieuwe skill leert van prompten, dan kun je er al veel meer uithalen. Dus daar heb je allerlei methodes voor. En aan de andere kant ook kijken, wat doe je met die output? Want die output is niet een eindresultaat. En ik zie dat heel veel mensen uit luiheid gaan kopiëren en plakken. Brein gaan ze uitzetten. Je wordt er nog luier van.
Yeah.
Dat is ook zo, omdat ons brein is geprogrammeerd op gemak eigenlijk, automatisch piloot. Maar daardoor zie je bijvoorbeeld op LinkedIn alleen maar dezelfde soort teksten die door dezelfde schrijver geschreven zijn.
Er zijn heel veel icoontjes ervoor.
Icoontjes,
als je icoontjes ziet, dan moet je je zorgen gaan maken.
Zeker, je hebt lange streepjes. Maar ook bijvoorbeeld, ik hoor ook vaak motivatiebrieven. Die worden allemaal heel algemeen, heel veel minder persoonlijk. Mensen gaan nog meer mailen. Want oké, ik scan het in een lange mail. Ik gooi het in ChatGPT. Ik laat er een reactie op geven. En ik kopieer en plak het weer in mijn mail. Nou, krijgen we nog meer mails. Waar zijn we eigenlijk mee bezig met z'n allen? En dat draait heel erg om. Dus die nieuwe manier van werken. Waarin we juist ons brein aan laten staan. En echt aan de slag gaan met output.
Ja.
In plaats van in hoeveelheden denken.
Ja.
Ja.
Nou, help onze luisteraar. Die misschien best wel inderdaad wat ermee gedaan heeft. Maar denkt, ja, wat moet ik hier nou precies mee? Gedoe en ik ben inderdaad druk. Hoe moet je je AI. Laten we even ChatGPT nemen. Misschien wel de makkelijkste. Of Copilot, dat maakt niet zoveel uit. Hoe moet je die nou voorstellen? Wat voor persoon of type is dat nou eigenlijk? Zodat je ook beter snapt hoe je moet. Want je praat ermee.
Ja.
Hoe je moet praten met dat systeem.
Systeem, inderdaad. Nou, dat is prima. Ik zie het op het gebied van werk altijd als een collega. En tot een paar maanden geleden noemden we het vooral de stagiaire. Omdat het gewoon wat minder weet van jouw context. En wat minder slim is. Dus dat betekent alweer, oké, jij bent verantwoordelijk. Je gaat ermee in de slag. Nu heb je sinds een paar maanden of een tijdje heb je ook redeneermodellen. En die zijn heel slim. Als je ze op de juiste manier voedt eigenlijk. En die kan eigenlijk op een, zoals ze vergelijken het vaak met een stagiaire versus PhD denkniveau meedenken. Waardoor jij weer op nieuwe ideeën komt. Maar uiteindelijk blijf jij verantwoordelijk. En misschien moet je het wel zien als de collega die niet van jouw expertise af weet. Als in, als ik bij... ik kan heel ver komen op het gebied van boekhouden en ook juridische informatie opzoeken. Maar ik ben zeker geen jurist en ik ben zeker geen boekhouder.
Ja.
Dus ik kan ver komen, maar uiteindelijk de beslissingen maken, ja, daar kan ik echt fout in maken. Dus dat moet je echt overlaten aan een expert. Hetzelfde het onderzoek doen. Bijvoorbeeld, ik kan analyses doen, maar de analyse interpreteren op het juiste veld. Ja, dat is een ander verhaal. En daar heb je kennis van nodig, heb je ervaring van nodig om dat te beoordelen. En dat in jouw context te kunnen plaatsen.
Helpt het om te zeggen, het is een soort externe adviseur die je binnenhaalt. En die inderdaad niet snapt in welke wereld hij terecht is gekomen. Hè? Want als jij een adviseur inhuurt, moet je toch ook eerst vertellen waar die terecht is, zij of hij terecht is gekomen. Wat de context is, wat het vraagstuk is, wat je op wil lossen. Wat je al uitgeprobeerd hebt. Hè? Want dat zijn allemaal dingen die helpen, zodat... In het begin dacht ik ook van ja, hielp mij het ook om te zeggen, ja, dit is de stagiair. Alleen ja, het niveau is zo hoog van de stagiair.
Ja.
Dat je, en stagiairs zijn natuurlijk ook fantastisch, hè, laten we daar nemen. Maar ik heb bijvoorbeeld ChatGPT gevraagd om mijn website. Ik heb een gitaarwinkeltje, zoals mijn vaste luisteraars weten. Gezegd, nou, dit is mijn gitaarwinkeltje. En kun je een analyse maken? Ik wil eigenlijk meer mensen hebben die contact met mij opnemen.
Mm-hmm.
Nou, dan schrik je je rot wat voor goed advies je krijgt.
Ja, en dat is vooral advies. Jij bent geen marketeer dan eigenlijk, toch? Dus misschien zou iemand met heel veel ervaring in marketing zou denken, oh ja, dat is interessant, dat prikkelt mijn idee. Daar krijg ik nieuwe ideeën van die buiten mijn kader liggen. Maar van de andere kant weet ik ook uit ervaring dat een chatbot plaatsen op jouw gitaarwebsite die niet op AI draait, maar op automatisch dus woorden herkennen eigenlijk. Dus die hele irritante chatbot. Dat niet werkt. Ik zeg maar wat, hè?
Ja, ja, ja.
Maar, dat weet dan iemand met ervaring wel. Dus wij kunnen ver komen op onderdelen waar we niet expert in zijn. Maar de expert kan dan nog veel verder in komen.
Ja.
En kan de eindbeslissing goed maken voor jouw context. Ja.
Ja. Alright. Nou, dus jij zegt eigenlijk, misschien wel het allerbelangrijkste is beginnen, experimenteren en zorgen dat je iets voor elkaar krijgt, zodat je zelf, want wij zijn nog steeds mensen, zodat jij zelf ook denkt, oh wauw, dit is, hier kan ik wat mee. Dus je moet een soort positieve leerervaring creëren eigenlijk voor jezelf.
Positive reinforcement noemen we het ook aan de psychologie. En eigenlijk is dat ook wat ik dus in mijn boek beschrijf. Het gaat dan om gewoontevorming. Dus uiteindelijk werken we al jaren op dezelfde manier. We zoeken al jaren op dezelfde manier. En dat aanpassen is het moeilijkste van het hele verhaal. Want uiteindelijk vragen stellen kunnen we wel. Tenminste, goed vragen stellen is natuurlijk ook iets wat we moeten leren. Maar uiteindelijk kan ik er heel veel over vertellen. Nu bijvoorbeeld, en je denkt, oh ja, dan ga ik het meer gebruiken. Maar je komt terug op je werk, je ziet al die mails en je collega stelt moeilijke vragen. En je gaat het weer doen zoals je het altijd hebt gedaan.
Ja.
En dat is dus de gewoonte die we hebben, de vastgetroeste patronen. Dus wil je een nieuwe gewoonte krijgen, dan heb je herhaling nodig. Omdat je letterlijk die connectie die we hebben, die oude vastgeroeste connectie in ons brein, die wil je aanpassen. En dan moeten we die nieuwe route dus herhalend gaan doen, willen we dat gaan aanpassen.
Ja.
En die herhaling is nodig, maar we gaan het vergeten. Dus daarom, wat ik vaak zeg, is probeer iedere ochtend te starten met een nieuwe vraag. Zodat je dus herhaling krijgt. En iedere ochtend is een lekker moment, want dan is het een soort van nieuwe routine die je gaat hebben.
Oké, die hebben we.
Oké.
Dan is mijn vraag, zijn er onderdelen in het werk van alle dag, die we allemaal hebben, bijna allemaal hebben, waarvan jij zegt, begin daar nou mee, want je zult versteld staan hoe het je gaat helpen. En het is bijna gegarandeerd succes.
Mailen doen we allemaal. Het blijkt ook dat je kunt gaan van gemiddeld 9 minuten per mail. Dat is nou natuurlijk gemiddeld op heel veel verschillende mails. Naar 3 minuten per mail kunt gaan.
Oké.
Nou, als je dat soort mails 10 keer per dag doet, reken maar uit. Hoe blij we ervan worden eigenlijk.
En wat? Oké, we pakken mailen. Want dat vinden we allemaal irritant. En dan zitten we elke keer, zal ik nou dit woord gebruiken of dat woord? Heel vaak is het ook gevaarlijk, want het is geschreven communicatie. En dat kan heel, hè, dat zeg ik altijd, als je iets gevoeligs moet doen, moet je het eigenlijk niet via de app of dan moet je gewoon even bellen, want dan kun je ook dan kan je synchroon communiceren. Dus daarom denken mensen volgens mij ook lang na over hoe ga ik dat fraseren. Wat moet je dan maken, of wat moet je dan bedenken, zodat je via ChatGPT, gratis versie, kun je gewoon op. Of via Copilot, als je toevallig in de Microsoft-wereld zit en je bedrijf heeft het aangezet. Of Gemini kan je natuurlijk ook gebruiken. Bij Google, daar hebben ze allemaal een beetje gehad.
Ja.
Wat moet je dan maken of bedenken of in elkaar zetten of super prompten, copy-pasten, om ervoor te zorgen dat je die mail makkelijker, sneller kunt beantwoorden.
Het gaat dan vaak over je schrijfstijl herkennen. Dus wat ik net al zei, alle mails worden hetzelfde door dezelfde schrijver geschreven. Hier zijn trucs voor. Dus je kunt bijvoorbeeld je profiel instellen. In al die tools die je net hebt verteld, kun je bij instellingen je profiel instellen. Dus daar heb ik bijvoorbeeld staan. Ik wil dat je antwoord geeft op B1 taalniveau. Noem mij Sanne. Voor mij het Amerikaanse stijlkenmerken, zoals dat hele enthousiaste wat je vaak ziet. Voor mij die streepjes en die emoties ook, wat we net al zeiden. Nou, dan heb je al een deel gekocht.
Dat staat in jouw profiel van alles.
ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity.
Oké, okay. En daar kijkt, dus alweer, ik heb alweer wat geleerd. De AI agent, die kijkt dus naar je profiel in wie je bent en wat jouw voorkeuren zijn.
Ja, dus eigenlijk hangt dat profiel boven alle chats.
Oké. Okay.
Ja, dus dat neemt hij altijd mee in de output.
Alright.
En daarnaast, je kunt GPT's maken. Dat zijn custom GPT's in ChatGPT. Dat heet Agents in Copilot. Ook dat alleen in de 365 versie. Gems in Gemini bijvoorbeeld. En daarin kun je, stel je voor, ik wil dus een mail GPT maken. Dan kan ik aan de achterkant zeggen, nou, dit is hoe ik altijd mijn mail schrijf met 15 voorbeelden. Dit is in mijn geval bijvoorbeeld mijn aanbod. En als ik een mail van een klant erin zet, zonder persoonsgegevens, zonder e-mailadres en namen erin, dan wil ik dat je mijn concept antwoord geeft. Het enige wat ik daarbij merk, met mailen dus ook, is dat in mijn geval het nog steeds, het type is vaak mijn denkwerk voor een complexe mail. Dus wat ik nou doe, is ik typ in steekwoorden hoe ik erover denk. Dan neemt hij dat mee in het conceptantwoord. Daarna fine-tune ik het. En dan heb ik dus mijn mail.
Oké, okay. En dan moeten we, want ik merk dat zelf als ik tegen mensen zeg, want ik heb zelf een hele rits van die GPT's gemaakt voor allerlei dingen die waar ik hulp nodig bij heb. Ja. Je moet even uitleggen wat dat dan is. Want mensen die de onbetaalde versie hebben, die hebben gewoon alleen maar dat chatboxje waar ze hun prompt, waar ze hun vraag in tikken. Maar dit werkt anders. Hè?
Dit werkt anders. Dus misschien merk je wel dat je vaker dezelfde prompt geeft. Of dat heb je ergens opgeslagen. En dan kopieer een plakje bijvoorbeeld. Of je merkt ook van ik heb repeterende taken. Nou, dat kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief per maand zijn. Dat kan een vacature schrijven zijn. Dat kan. We hebben allemaal repeterende taken. Nou, dat is precies zo'n ding waar je dus een GPT van maakt. Want dan geef je één keer aan de achterkant al die informatie. En dat doe je door bijvoorbeeld in ChatGPT dan op mijn GPT's te klikken. En dan op maken te klikken. En in principe geeft hij dan, als je wel naar configureren gaat en niet in maken blijft, geeft hij de invulvelden. En daar zet je eigenlijk al je informatie in. Daar zet je ook, kun je documenten mee sturen. En dan kun je maken. Ja, en al die informatie wordt dan gebruikt bij iedere nieuwe chat.
Ja, dus je hebt eigenlijk een soort voorinformatie. Die je dus maar, die hoef je nooit meer te geven, want die staat er gewoon vast in. Ja. En daarna krijg je alsnog een chatveldje waarin je tikt.
Precies, dan blijft het chatveld hetzelfde. Alleen hoef je dat dubbele werk niet te doen. En het maakt zo'n enorm verschil op onze week. En mensen willen het ook nog leuker.
Ik gebruik het bijvoorbeeld, ik ga weer even naar mijn winkeltje, want dat is leuk. En dan hoef ik namelijk niet deze rare radioomgeving die bijna niemand heeft. Maar er zijn heel veel mensen die een winkeltje hebben. Ik heb een online winkeltje met gitaren. Elke keer moet ik weer een blij verhaal schrijven. Oh, deze gitaar is echt briljant, geweldig. Dus ik heb een GPT gebouwd en daar hoef ik alleen nog maar het model in te tikken. Die weet waar die moet zoeken voor alle gegevens. Dus ik hoef niet eens meer te zeggen, schrijf dit en dit. Ik gooi gewoon het model erin en dan floep, dan vliegt gewoon de tekst eruit. En lekker Amerikaans, want het mag in het Engels bij mij. Okay. En het mag over de top.
En dat is top.
En het komt dan ook nog in de vorm die ik wil. Dus ik heb een structuur aangegeven. En dat scheelt me heel veel werk, kan ik je zeggen.
Nou, je kunt zelfs daarbij bedenken dat als jij hier op Facebook, Instagram, LinkedIn een post over wil maken. En je stelt ook in van oké, als ik een foto in de chat gooi. Bekijk wat op de foto te zien is en geef mij die caption, dus de tekst die ik geef. Nou, dat werkt geweldig. En ik wil daar twee hashtags bij en ik wil daar één emoji achteraan. En dit is hoe ik het eerder heb geschreven.
Ja.
Nou, dan kun je ook nog eens wat meer zichtbaar gaan zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en het leuke natuurlijk dat je kunt zeggen inderdaad, wat voor schrijfstijl moet je gebruiken. Maar je kunt ook zeggen, schrijf het in een SEO, search engine optimization dinges vorm. En tegenwoordig kun je ook zeggen, schrijf het ook nog in een vorm dat AI het leuk vindt.
Ja.
En dan zegt hij, ja, dan moet je meer tekst hebben, want daar houdt AI van, meer bronnen en bla bla bla.
Ja.
Ja.
En het verschil zit hem er wel in dat als jij bijvoorbeeld een SEO-onderzoek wil doen met ChatGPT, dan zou je wel weer het slimmere model willen aanklikken. Dat kun je in dezelfde chat doen, want daar is die slimmer in. Dan gaat hij beter zoeken wat je kunt doen. En daarna, als je dan tekst van wil maken, bij dat slimme model gaat hij ook een minuut of langer nadenken, of korter, in ieder geval langer nadenken. En als je daarna weer naar een tekst daarvan wil gaan, zet je hem weer op het snelle model. En dat switchen is echt, maakt echt het verschil in kwaliteit. Switchen tussen modellen, tussen complexe vragen versus simpele textuele vragen.
Ja. Stap 1 hoor ik jou zeggen. Eerst maar eens even gewoon vanuit je mail die je heel vaak moet sturen, zorgen dat je geholpen wordt bij het schrijven van die mail. En ik vond jouw voorbeeld heel mooi. Hè? Dus schrijf in steekwoorden eigenlijk je antwoord. Dat doe je zelf.
Ja.
Want uiteindelijk bepaal je zelf hoe je antwoordt. Dan komt daar een tekst uit die lijkt op hoe jou schrijft. Zeker als je slim bent geweest en wat teksten erin hebt gestopt.
Mm-hmm.
En daar schrik je je rot voor. Ik heb mijn 4 boeken erin gestopt. Als je vervolgens zegt schrijf volgens Glenn van den Burg, dan denk je nee, ja, dit had ik letterlijk zo kunnen zeggen. En het is nog grappig ook.
Knap trouwens, grappig. Ik vind hem toch, ja. Ik moet niet altijd lachen om de grapjes van ChatGPT. Maar misschien als je hem inderdaad zoveel voelt, dan snapt hij wel je humor. Dus dat is wel een goeie. Ja, ja.
Ja, ja, en het, ja. En wat ik wel grappig vond is dat je zegt schrijf het verhalend. En vervolgens liet hij mij door een bos lopen waar ik nooit geweest ben. En ik werd helemaal meegenomen. Ja, ik had gezegd, ik had hem 10 transcripties gegeven van deze afleveringen. En gezegd, nou, ik heb de 600ste aflevering gemaakt. Ik kijk 10 afleveringen, heb ik teruggeluisterd. Heb ik helemaal niet gedaan. Maar ik had wel die transcripties. En doe net alsof ik 10 afleveringen heb teruggeluisterd. En schrijf op wat je opgevallen is.
Oh ja.
Volgens mijn schrijfstijl. En nou, een hele GPT gemaakt waar dan allerlei dingen in staan. En dan schrik je rot.
Ja.
En dan ben je nog niet klaar. Want dat is wel een mooie. Je moet wel echt er doorheen en kijken van wat zegt hij nou. En
ja.
Klopt het wel?
Ja, maar het geeft in ieder geval een goed concept. Waarschijnlijk prikkelt het je om nieuwe ideeën dus buiten die kaders. En je hebt de headspace, letterlijk de tijd en de ruimte voor je om daar dus nog wat beters van te maken. Dus uiteindelijk kan het onze kwaliteit verbeteren en hoeft het ons echt niet luier en dommer te maken als we maar ons brein aan laten staan.
Zo, dat klinkt als een prachtige afsluiting. Je bent nog niet weg, want we praten zo nog even verder in het laatste blokje. Maar dankjewel, Sanne Cornelissen, auteur van Me, Myself en AI. Boek is natuurlijk verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. Doe dat vooral lokaal. En als je geen zin hebt, dan kun je altijd nog naar Management Boek. En dan komt ze weer hoog in de rankings. En dat is voor Sanne dan weer heel erg leuk. Wij praten zo nog even verder met Petra Thewe en Sanne Cornelissen over henzelf als werkende mens en wat ze drijft enzovoort. En wat ik ze ga vragen, dat weet ik nog niet, maar straks wel. Dat hoor je zo.
People Power, over de kracht van mensen in organisaties.
Zo, wat een interessante nieuwe jingle met een fluitje erin. Petra Thewe van TNO en Sanne Cornelissen van zichzelf en het mooie boek Me, Myself en AI in de studio. En we praten over hun werkende leven. En waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben is, zeker in het licht van enerzijds AI en anderzijds ook gewoon ouder worden in het leven, waar ik ook last van heb. Hoe hebben jullie nou uitgevonden wat je eigenlijk niet wil doen, waar je echt verdrietig van wordt en waar je leeg van loopt, en de dingen die je eigenlijk altijd wel zou willen blijven doen? Nou, dat is een hele makkelijke vraag voor mij. Dus, Petra, hoe ben jij daar nou achter gekomen?
Ik denk dat ik er nog niet achter ben.
Oh, wat goed.
Ja, dat is echt wel mijn probleem. Of probleem. Ik vind echt in, nou, zo ongeveer alles kan ik iets leuks vinden. En dat maakt het best lastig, want ik ben extreem generalistisch. Nou, TNO is heel specialistisch.
Ja.
Ik moet er echt over nadenken. Ik heb nu zin om te gaan prompten.
Ja.
Dat zei ik net al. Ik vind dat helemaal. Daar heb ik helemaal zin in. Maar ik vind het niet erg om e-mails te beantwoorden. Ik geloof. Ja, er is één ding.
Dat is één ding.
Er is één ding waar ik echt. Oh, maar ik weet niet of ik daar problemen mee krijg. Uren schrijven.
Och, ja.
Iedere keer weer na moeten denken over wat heb je gedaan. Dat als daar een oplossing voor was, buiten de hele organisatie veranderen. Daar heb ik een. Ja, dat is hem.
Ik denk niet dat je de enige bent
die
dat heeft. Ik denk dat heel veel mensen daar een hekel aan hebben.
Dus daar zoeken we dan een agent, chatbot, whatever.
Iets in
een tool. Ja, dat kan gemaakt worden. Ja.
Waar je tegen kan kletsen.
Maar dat het dan ook nog klopt.
Ja. Ja, dat
maar
kan
het klopt nu ook
worden.
Niet, hè? Dat is het. Het klopt nu ook natuurlijk
zeg
niet. Einde van de dag, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, geen idee.
Ja.
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 Jij, Sanne, ben je erachter gekomen waarvan je denkt, oh nee, dit niet. Of ja, dat ja.
Nou, eigenlijk, ja, ik heb psychobiologie gestudeerd, dat is neurowetenschap. Toen als gedragspsycholoog gewerkt, dus ik wist dat ik heel erg ja, gewoon heel erg aanga op mensen en hun gedrag. Maar tijdens die studie kreeg ik al les over AI. Dus dat is 13 jaar geleden. En toen heb ik ook ontdekt dat ik vooral hoe wij als mensen omgaan met technologie en ons gedrag. Want toen ging het eigenlijk over zelfrijdende auto's en robotisering. Dat is een andere vorm van AI dan die we nu kennen. Maar dat vond ik toen al heel erg interessant. En daarna ben ik dus gaan werken als gedragspsycholoog. En daarna tijdens die hele periode en ook vroeger heb ik veel gepresenteerd op festivals zoals dat. Dus dat is anders dan wat ik nu doe. En wat mij überhaupt al heel erg typeert altijd al, is dat ik gewoon efficiëntie heel fijn vind. Of vooral inefficiëntie vind ik heel frustrerend. Dus meetings van 2 uur met 20 personen, nou, dat vind ik echt de hel voor mij. Ja. Wat vaak gebeurt, I know. Maar
dit is ook interessant, hè? Want jullie zijn er volgens mij allebei van. Waarom doen we dat dan? Dat vind ik altijd denken. Ja. Ja, iedereen weet toch dat het gewoon niet werkt. En toch gebeurt het gewoon nog steeds.
Dat, ja, dat is ook crazy, deels cultuur. Mensen willen gewoon van alles op de hoogte blijven. Ze denken dat ze anders wat missen. Maar eigenlijk als je dus notuleert met AI bijvoorbeeld. In het ideale geval ga je je workflow veranderen. Moet iedereen bij een meeting zijn als je een goed verslag hebt. Waar je zelfs mee kunt typen met het transcript. Is het niet alleen nodig dat alleen de mensen die input geven daarbij hoeven zijn. En uiteindelijk wordt er dus natuurlijk gemaakt. En is dat er überhaupt? Want vaak hebben organisaties niet eens een goed verslag achteraf. Dus daar kan AI enorm bij helpen. Maar daarvoor moet je wel vertrouwen. Dus een cultuurverandering. En een workflowverandering. En dat is het moeilijkste weer. Want die notulen die is echt wel heel erg goed vaak.
Ja, maar dan heb je in ieder geval de mensen die lezen. Dus die visueel dingen goed onthouden. Ik ben ook nogal auditief ingesteld. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om, geen 2 uur hoor, maar alles wat met een brainstorm of met menselijke interactie te maken heeft, dat ik onthoud dat beter dan als ik het lees. Vroeger niet, nu wel. Dus.
En is dan een, als je dan voor jezelf zou kijken, dan zou bijvoorbeeld een terugluisteren van een opname in je eigen, of niet in je eigen tijd, onderweg of op een tijd dat je wel kan. Of je kunt ook een podcast laten maken van een transcript.
Oh, dat is ook een leuke. Ik luister ze wel veel, maar dat wist ik niet.
Ja, dus wat ik bijvoorbeeld ook vaak doe, ik krijg veel nieuwsbrieven. Die lees ik gewoon niet. Op de een of andere manier denk ik, oh ja, dat ga ik echt doen en dat moet ik doen, want ik wil bijblijven. Mm-hmm. Maar ik lees ze niet. En dus wat ik altijd doe, is iedere week gooi ik 5 nieuwsbrieven in. Dat is dan Notebook LM in dit geval. En dan laat ik daar een podcast van maken. En die luister ik onderweg, of op de fiets of in de auto. En dan zo blijf ik toch bij. Ja. En in het ideale geval, ik heb een personal AI assistant. En daar kan ik ze ook ingooien. En dan kan ik ermee praten. Dus dan zit ik in de auto en dan praat ik over de documenten.
Ja, wat jullie niet zien. Want
jij zit aantekeningen te maken.
Ja.
Maar nou ja, het leuke is wel, we kunnen er toch niet omheen. Dit onderwerp is zo, vliegt zo omhoog dat we het er wel over moeten hebben. Zeker in het licht van wat je wel niet leuk vindt om te doen.
Ja.
Het grappige vind ik dat je juist door daarmee te gaan spelen en uit te proberen. En ik had bijvoorbeeld, ik zit in een boekenclubje en wij lezen non-fictie boeken. En we hadden een boek gelezen. Waar ging het ook weer over? Oh ja, het ging over dat in Amerika een kastensysteem is. Mm. Boek heet ook Cast. Zeer aanraden als je in de inclusiewereld zit. Of als je het interessant vindt. Ik had dat boek best wel lang geleden al uit. En ik ben niet zo van de structuur. Dus ik reed naar mijn boekenclubje vanuit Wageningen naar Utrecht. En toen dacht ik, oh shit, ik heb me eigenlijk helemaal niet voorbereid. En hoe zit het ook alweer precies? Dus ik had wat vragen. En wonder boven wonder, als je dan gewoon in de auto gaat praten met ChatGPT en zegt, ja, hoe zit het? Ik heb dit boek gelezen, bla 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 bla, maar hoe zit dat nou precies? Leg mij dat nou nog even uit. Dan krijg je echt hele goede antwoorden. En ik heb gewoon 20 minuten met AI zitten praten over dat boek. En ik kwam dus super goed voorbereid, kwam ik aan.
Ja.
En alles kwam ook weer terug. Maar je moet wel het werk doen. Je moet het boek natuurlijk uiteindelijk wel gewoon lezen, of zoals in mijn geval.
Nee, maar dan kom ik terug op een vraag die jij mij toen straks stelde. Hoe ga je als leidinggevende om? Of hoe breng je het gesprek hierop? Kun je dat dus met eigenlijk AI, chat of whatever, zou je dat ook eens kunnen voorbereiden? Dat vind ik wel een hele interessante om eens te proberen.
Ja, dat kan. Zeg ik maar even. Sanne?
Zeker, ja, vooral omdat je ook al aangaf van ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Als in, ik voel me er ongemakkelijk bij. Precies iets wat je zou kunnen checken. Wat je, want je voelt je er zelfzekerder door. Want je hebt eigenlijk, nou ja, vanuit onzekerheden die je niet met je collega zou durven bespreken, zou je het wel kunnen bespreken.
Ja. Ja.
Dus dat is een hele mooie eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
Dus nou moet ik alleen nog even leren hoe ik dat ga prompten. En vervolgens kun je daar iets mee.
Ja. Ja. Sterker nog, ik zou zeggen, we gaan straks dat ding even bouwen voor jou.
Inderdaad.
Ja, fijn. Toch? Een oefenbod.
Ja. Ja.
En het leuke is, van zo'n bod natuurlijk, dat je kunt ook ongelooflijk lomp zijn dan. En kijken wat er gebeurt.
Ja.
Dus je kunt ook verkeerd doen. Wat natuurlijk heel prettig is.
Ja.
Want
ik prompt wel eens, maar ik merk van mezelf dus dat ik er af en toe nog alsjeblieft bij zet.
Ja, maar
dat is, ja, het is, er was laatst heel veel in de media ook van geen alsjeblieft zeggen. Maar dat gaat om een extra nieuwe prompt die je zegt. Want eigenlijk blijkt uit een Japans onderzoek volgens mij van dit jaar, begin dit jaar, dat als je beleefd bent in je vraagstelling, dat je wel betere kwaliteit output krijgt. En dat heeft, volgens mij had het te maken met dat de kwalitatief goede data, ook vaak beleefde data is.
Ja.
Daar had het iets mee te maken. Dat is wel interessant. Maar je kan dus ook gewoon dankjewel in dezelfde prompt zeggen. Of ik zeg heel vaak, kun je alsjeblieft X doen? Of graag in B1 taalniveau, bijvoorbeeld. Ja. En dat blijkt dan wel.
Ja.
Ja, het zal een minimaal verschil zijn, maar het zou kunnen helpen, ja.
Wat ik wel sneaky vind, ook in dit geval weer, dat het doel van bijvoorbeeld ChatGPT is ook om je weer zo lang mogelijk op platform te houden.
Ja. Ja,
dus je krijgt continu aan het einde, zal ik ook nog dit voor je doen? Dit voor je doen?
Ja.
En daarvan hoor je, laten we niet alleen maar blij en gelukkig zijn. Daarvoor hoor je nu wel dat je maar aan de praat houden. Zeker als je bijvoorbeeld je psychologische problemen met ChatGPT gaat bespreken.
Ja.
Dat kan echt wel heel listig worden dat je op een gegeven moment bevestigd wordt. Hè, want
dat is dus echt het probleem nu. Dus was bijvoorbeeld in de New York Times stond daar een artikel van iemand die inderdaad helemaal was verzand in een nieuw idee die hij had bedacht. Een wiskundige formule. En uiteindelijk heeft hij dus in volgens mij 21 dagen tijd 300 uur ermee gepraat. Dat was omgerekend 14 uur per dag. Door die eigenlijk banen kreeg. En dat was een AI-psychose, noemen ze dat.
Oké. Okay.
En dat zijn echt wel de gevaarlijke gevolgen. Daar heeft ChatGPT nu op gereageerd met een aanpassing. Maar nu las ik weer veel in het nieuws dat je te snel naar bepaalde
zelfmoord
1 in 3 inderdaad wordt verwezen. Dus ja, dan merk je ook dat zo'n het bedrijf daar ook mee struggle, maar ook dat ze soms niet vooruitdenken.
Nee.
En van de andere kant, ja, als je dus psychologische hulp nodig hebt, en kijk, voor onzekerheden en een presentatie die je hebt en daar tips over krijgen over je ademhaling, dat is heel erg handig. Maar ga alsjeblieft naar een expert.
Ja, en nog, het is wel een vraag aan jou, Sanne.
Wij gaan zo verder.
Wij gaan
met
zo
elkaar.
Verder.
Maar dan wel zonder dat de microfoons aanstaan.
Ja.
Nou, je hoort het. Het is altijd supergezellig in de studio bij People Power. Het gesprek gaat altijd door. En zo ook met deze interessante, leuke dames in de studio. Petra Thewe hoorde je, projectmanager Health and Work bij TNO. Dus check haar op LinkedIn natuurlijk. En Sandra, moet je mij horen. Sanne, ja, dat is, als je toch licht dyslectisch bent en je hebt Petra en Sanne boven elkaar staan, dan wordt het Sandra in mijn hoofd. Sanne Cornelissen, auteur van Me, Myself en AI. Ja, dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van People Power. En tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.